Even terug te gaan naar die openstelling van die archieven.
Ja.
Want men zou dus alles gewoon maar opengooien. En toen kwam er al heel veel commentaar van, ja, maar hou even. Dat is natuurlijk ook heel linker.
Ja. Ja, dat is het, denk ik.
Want als er dan ineens oud zeer bij mensen naar boven komt. Je ontdekt ineens van, hé, dat is een zoon van die en die NSB'er. Ja. En dat is de veroorzaker van daar en dat in mijn familie. Noem maar iets.
Ja, ja, en dat is de grootste angst eigenlijk. Dat gaat gebeuren. Dat mensen met iets geconfronteerd worden waarvan ze zelf niet op de hoogte zijn. En dat er dan toch op een bepaalde manier naar je gekeken wordt. En dat is ook niet helemaal denkbeeldig, want op dat symposium waar ik het net over had, hè, van de SWH in november in 2024, is er een onderzoek gepresenteerd door Stichting ARC.
En waar staat dat voor?
Ik weet niet precies waar ARC voor staat, maar het is Psychotrauma Centrum, wat met oorlog te maken heeft.
Mm-hmm.
En die hebben een, je schrijft het ARQ. En op de website kun je kijken, arq.org. Dan kun je informatie daarover vinden. Maar die hebben dus een onderzoek gedaan in 2023. En dat hebben ze toen gepresenteerd. En daar kwam uit naar voren dat 18% van de Nederlanders, dus nou, reken maar uit, die zouden mij een hele prima buurvrouw vinden. Ben ik ook trouwens. Maar die vinden niet dat ik een publiek ambt mag bekleden.
Ja.
Ja, want ja. Je weet me nooit, hè. Het zit er misschien toch wel een beetje in jou. En dat is natuurlijk ook de angst waar we zelf mee zitten. Dat we toch dat soort dingen met ons meedragen. Maar goed, ik vind dat nog wel veel, 80 jaar na de oorlog. Ja. 18%.
Ja.
Dus dat is zeg maar, die angst maakt ook. En er zit ook informatie in die CHBR-dossiers van mensen die nu nog leven. En die spreek ik ook wel. Die laten van zich horen, laat ik het zo zeggen. Binnen de SWH ook. Want ik wil gewoon niet dat iemand informatie over mij kan vinden. Dat gaat dan over een diploma of zo, wat ergens in zit. Je snapt ook niet waarom dat er allemaal in komt. Maar dat wil ik gewoon helemaal niet. En daar heb ik niks over te zeggen. Dat gebeurt maar gewoon. Dus ja. En ik denk, in onze podcast heb ik ook wel op een gegeven moment gezegd, ik vind gewoon, gooi open en we hoeven dat. En op een gegeven moment realiseerde ik mij van, ja, dit is makkelijk praten, mevrouw Kammerverman. Maar ik heb 2 jaar de tijd gehad om dit te onderzoeken. Om het goed te onderzoeken, om er veel over te lezen, om het te verwerken. En daar ook naar een vriendin die therapeut is, om daar een goed gesprek mee te hebben. Heb ik allemaal kunnen doen. Maar als je dat allemaal niet hebt, dan zit je toch echt niet zomaar wat moet je doen? Waar moet je heen?
Dus, maar helemaal als je het niet weet.
Ja. Ja.
Want ik heb de stamboom van mijn familie uitgezocht. Ik werd ook benaderd door een achterneef. Want jij hebt die en die goed gekend. Dat was zijn tante. Heeft ze wel eens verteld over de oorlog? Nou, die vrouw leeft dus niet meer. Ik zei, nee, heeft ze nooit over verteld. Maar toen bleek dat zij dus ook iets te vinden was. En haar vader ook. Nou, ik schrok er wel van.
Ja.
Maar het hield hem zo bezig. Hij wou het echt uitzoeken. Ja. Dat heeft hij ook gedaan.
Ja. Ja, en dat kan wel. Hè. Je kunt in het Nationaal Archief in Den Haag, kun je de dossiers, als ze nog niet gescand zijn, kun je ze zeg maar als papieren dossiers allemaal bekijken. En als ze wel gescand zijn, en de dossiers van mijn OMIO, zeg maar, die zijn wel gescand, die van mijn opa nog niet. Dat betekent dat je ze digitaal kunt inzien. En dat kan nu door heel Nederland bij alle plaatselijke archieven. Dus ik ben in Assen in het Drentse archief geweest. Nou, er werken hele lieve mensen. Die kunnen je heel goed uitleggen hoe dat allemaal werkt. Dat kan in Groningen ook. En dat kan zeg maar in alle archieven in Nederland. En daar kun je dan, je moet nog steeds een afspraak maken daar. En je moet het dan opvragen. En dan kun je daarin. En
je krijgt geen kopieën of zo, hè? Je mag aantekeningen maken.
Ja, je kan zelf aantekeningen maken en je kunt geen foto's maken. Je kunt wel kopieën opvragen, dat moet weer bij het Nationaal Archief. En dan maken zij een foto van, ik wil heel graag een handgeschreven brief van mijn oma en van mijn opa hebben. Nou, die moet ik opvragen. Maar ik weet natuurlijk niet precies in welk dossiernummer dat zit. Dus dan moet ik weer eens naar Den Haag. Nou, ik ben even genoeg in Den Haag geweest. Leuke stad, daar niet van. Maar het is een aardig eentje uit de richting. Dus ja, dus ik wacht eigenlijk tot die dossiers van de opa gescand zijn. En dan kan ik gewoon lekker in het
Dat je ze ook in Assen kunt.
Ja, dan ben ik zo op het fietsje even heen en weer. Hè.
Daniel Lohuis aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Is de keus van mijn gast, José Kamferman. Zij is contactpersoon van de Stichting Werkgroep Herkenning. En dat gaat over mensen die, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Die toch trauma's, in elk geval nog problemen hebben met voorouders die in de oorlog... Ja, fout geweest zijn. Misschien kan ik het zomaar het beste omschrijven.
Ja, dat is wel de gangbare manier van het zeggen, denk ik.
Nou, zei jij in het begin van het programma, ik heb heel veel geleerd in deze periode. Mm-hmm. Want ik wist niet eens wat.
Een interneringskamp.
Ja, precies.
Ja.
Dus jij bent je er helemaal in gaan verdiepen, snap ik.
Ja.
En wat kwam je allemaal tegen?
Ik dacht een interneringskamp. Dus daar ben ik over gaan lezen. En ten tijde van de oorlog zaten ze natuurlijk in Engeland, hè, de koningin Wilhelmina en zo. En die had op zichzelf zoiets van, alle landverraders die doen we straks op een gegeven moment op een eilandje bij Indonesië daar in de buurt. Hebben we nog wel wat? Zo heb ik het gelezen, hè. En toen zei degene die nog in Nederland achter waren, het parlement, nou, dat is misschien niet een heel goed idee. Hè? We moeten niet ons tot het niveau van de Duitsers verlagen, dus wij moeten daar beter mee omgaan. En wat doen we dan? Op een gegeven moment zal het wel afgelopen zijn een keer die oorlog. En dan pakken we ze wel gelijk op en dan zetten we ze in een interneringskamp. Terwijl ik dacht, nou lekker dan, je wordt zomaar opgepakt. Maar dat was eigenlijk bedoeld, heb ik dan weer gelezen, om bijltjesdag te voorkomen. Mensen natuurlijk eigen rechten gingen spelen. Ja, ik zou me dat ook nog heel goed hebben kunnen voorstellen. Maar goed, gelukkig is dat, ja, dat is ook gebeurd trouwens. Maar uiteindelijk zijn veel mensen dan in zo'n interneringskamp beland. En dat waren niet de hele fijnste plekken, zullen we maar zeggen. Iedereen zat daar ook. Of die nou echt heel erg veel fout had gedaan. Of als je maar verdacht werd. Mijn eigen opa is er terechtgekomen omdat de buurjongen aan zijn dochter, mijn tante, had gezeten. En mijn opa verhaal ging halen. Zo van, wat hebben we hier? En na de oorlog zei de buurman, hij ook, hè. Dus gewoon opgepakt. En daarna gingen ze wel kijken hoe het met je was, zeg maar, wat je had gedaan. Nou ja, dat duurde natuurlijk een behoorlijke tijd. Ja, nou ja, dan ga ik me het voorstellen. Denk ik, hoe kwam dat dan? Nou, er is dus een hele bijzondere rechtspleging opgezet. Ja, van dat recht, ik wist het, joh. Echt, het is zo interessant om te lezen wie zich daar dan allemaal mee bemoeide. Hoe moest dat dan en hoe werkte dat dan? En ja, dat kun je dus in allerlei boeken wel vinden.
Mm-hmm. En, maar ook heel veel kindertjes die mishandeld zijn. Hè? Ouders werden in een kamp gestopt. Ja. Die kinderen kwamen in een tehuis of bij pleegouders. En die werden dan eigenlijk gestraft voor de daden van hun ouders.
Zeker, ja. Ja, ik weet niet of de documentaire Foute Erfenis bekend is hier. Die heeft pas in Assen gedraaid. En daar zit dan meestal iemand bij, ik in dit geval van de SWH, voor de tegenwoordig Q&A. Nou, je kan ook gewoon vragen en antwoord zeggen, maar goed, dat heet dan tegenwoordig zo. Oké, noemen we dat, doe ik de Q&A ook goed. Maar in
question and answer.
Precies. Maar in die documentaire vertelt dus ook iemand dat in zijn familie een van zijn, wat zijn tante had moeten zijn, die is gewoon als NSB-kind kreeg een stuip. En die is niet behandeld, want het was stommer een NSB-kind, dus die is daaraan overleden. Ja. Nou, er is ook een podcast, Kinderen van Bureau Bijzondere Jeugdzorg, die heb ik net geluisterd. Ja, daar gaat het daar ook over. En dat is echt, dan hoor je dat ook gewoon van iemand die dat zelf heeft meegemaakt en die aan één oor nog steeds doof is, omdat die gewoon zo hard geslagen is. En er is van alles te lezen en te beluisteren, te bekijken ook. Er zijn ook mooie documentaires. Dus ik heb dat wel steeds dan weer even wel en dan weer even niet. Want op een gegeven moment dan is het ook wel zoveel.
Je moet het ook verwerken, hè?
Ja. En ik verwerk dat niet heel snel, zeg maar. Dus ik ben dan ga ik mijn poosje in mijn tuin werken of een lekker boek lezen of lekker tekenen of wat dan ook. En dan
ja, want jij bent kunstenares, heb ik gezien.
Ach, ook nog. Ja, joh.
Dat aspect van jou hebben we. Ja. Trouwens, Heb jij een betalende baan?
Nee.
Of ben jij
nee,
echt...
ik ben 66 en...
Kunstenares.
Ja, dus dat zijn de mensen die dat kost meer dan dat opbrengt, zeg ik dan altijd. Maar gelukkig kan ik thuis uit de trog mee eten en is dat allemaal... Ja, kan ik dat ook gewoon zo doen op die manier? Kan ik ook dit vrijwilligerswerk zo aanpakken?
Wat heb jij voor opleiding gedaan?
Ik ben begonnen met HBO Sociaal Cultureel Werk. Dus toen kwam ik in 83 van de Sociale Academie af. En dat was ook precies in de tijd dat alle kranen dichtgingen voor gesubsidieerde werk. Heel jammer, want club- en buurthuiswerk had zoveel kunnen betekenen. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Maar dat heb ik gedaan. En daar ben ik van de ene baan in de andere gerold om gewoon geld te verdienen en om wat te doen, zeg maar. En,
maar dat sociaal werk, dat komt nou natuurlijk wel heel goed van toepassing bij jouw werk als contactpersoon voor deze vereniging.
Ja, en ik heb inmiddels zoveel dingen wel meegemaakt dat ik dat ook nu goed kan doen en kan luisteren. Je zou ook niet zeggen als je mij hoort rebbelen, maar kan ook goed luisteren en vragen stellen.
Je hebt de levenservaring, hè?
En de levenservaring, ja. Ja, en ik denk, ja, weet je, dit is wel heel... Ik doe dit graag, op de een of andere manier ook. En ja, met plezier, ja, zeg ik. Ja, wel met plezier eigenlijk, ja.
Nou, je
ik
kunt mag heel het graag... veel betekenen voor mensen.
Ja, dat is wel wat ik fijn vind daaraan.
Nou heb ik een SWH-bulletin van jou meegekregen. Mm-hmm. En er staan zoveel organisaties in en zoveel afkortingen.
Ja.
Nou ja, ik heb het gelezen.
Ik word niet getest, hè? Nou, toch?
Ja, ik wou je even over horen.
Ja, graag. Oké, kom maar door.
Maar hier staat ook een organisatie Oorlog voor de Rechter. Feiten op een rij, hoe zat het ook alweer? En 3 miljoen mensen die hebben wel een beladen geschiedenis in de familie.
Ja.
En zou je toch zeggen, 80 jaar na dato, maar...
Ja, ja. En oorlogvoorderechter.nl, dat is zeg maar de website van het grote project om al die dossiers te digitaliseren en openbaar te maken. Nou, dat laatste, daar hebben we het net over gehad, dat mag dus nog niet volledig openbaar. Daar gaat het op den duur denk ik wel naartoe. Maar nou, vanuit de stichting proberen we ook dat beetje voor beetje te doen. Maar als je dus denkt, ik heb wel eens wat gehoord of ik vermoed iets. Dan kun je dus naar op je eigen, computer. Kun je gaan zoeken op oorlogvoorderechter.nl. Daar kun je een naam intypen. Dan is het slimst als je echt goed voorletters en alles weet. En als je ook een geboortedatum of zo weet. En dan vul je die in. En dan komt er naar voren en dan hebben ze of niks gevonden. Nou, dan kun je weer opgelucht ademhalen. En aan de andere kant kan het ook zijn, ik vind mijn opa Arie daar ook altijd weer in terug. En dan staat eronder, als die naam naar voren komt, ja, dit is onderzocht. En dan staan de dossiernummers. En dan staat erachter gescand of er staat dat het nog niet gescand is. Nou, als het dus gescand is, dan kun je in de dichtstbijzijnde archief digitaal dat gaan bekijken. Dat kan dus nog niet thuis, maar dat kan wel daar. En zij hebben dus alles, ik heb wel gehoord dat geloof ik als je het allemaal achter elkaar zou zetten, dat je 3,8 kilometer dossiers hebt, zeg maar. Want er zijn iets van 400.000 mensen toen opgepakt. Er is allemaal dossier van gemaakt. En dat zijn zij langzaam maar zeker allemaal aan het digitaliseren. Dat is dat project en dat heet oorlogvoorderechter.nl.
Sure.
Ja.
We gaan even naar muziek.
Ja, goed.
Lianne La Havas.
Ja.
Spreek ik het goed uit?
Ik geloof het wel.
Unstoppable. Ben jij ook niet te stoppen?
Eigenlijk wel.
Ja, dacht ik al.
Ja, en ik
fanatiek genoeg.
Ja, en ik vind het ook zo mooi, want dit nummer is ook echt zo'n lekker wervelend nummer. Dat ook echt, dat is ook gewoon unstoppable. Dus het is op meerdere punten en ze zingt het.
Nou, ik kan me voorstellen, als je in aanraking komt hiermee, op de manier waarop het bij jou is gegaan, dat je dan ook inderdaad... Want er zitten zoveel kanten aan vast en zoveel... Ja, zo ongelooflijk veel organisaties ook die iets doen.
Ja.
Dan, je blijft bezig, hè?
Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat ik de rest van mijn leven hiermee bezig zou kunnen zijn als ik dat zou willen. Dat weet ik nog niet, maar voorlopig zit ik goed op koers, zeg maar. Ja.
Ik wil toch nog even iets weten over jouw kunst.
Oh.
Gebruik jij jouw kunst ook nu nu je met helemaal in die oorlog. Gebruik je daar je kunst? Kun je daarin uiten? Of gebruik je het ervoor?
Ja. Zeg maar, toen ik dit allemaal ontdekt had, toen dacht ik, nou, daar ga ik natuurlijk een kunstwerk van maken. Maar goed, toen kwam er even een podcast tussendoor. Daar zijn we een heel jaar mee bezig geweest. En daarna dacht ik, ik wil even helemaal niks met dit te maken hebben. Dus ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. En nu ben ik alweer een poosje bezig. Ik wil mijn opa Arie, daar wil ik iets mee maken. En dan het liefst met textiel. Daar ben ik nog niet zo heel erg bekend mee. Dat vind ik dan wel leuk om dat te doen. En wat? Ik heb al verschillende dingen gedaan. En dat bevalt me allemaal niet. Dus ja, dat is een proces ook weer. Hè. Dan moet ik dat toch weer aangaan. En dan moet ik weer op zoek naar, ja, hoe ga ik het doen? Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dat doen? Maar dat is bezig. Dat kan een maand duren, nog een jaar en misschien een week. Dat weet ik. Dat weet je. Dus ik ben niet iemand die van tevoren helemaal duidelijk heeft wat het gaat worden. Ik bouw de brug terwijl ik erover loop, zeg maar. Zo werkt het voor mij. Ja, maar het is wel leuk.
Ik kijk naar de klok en dan denk ik, jeetje zeg, we moeten er zo uit. Een paar minuutjes nog.
Oké.
Jij bent te vinden op Facebook? Nee?
Nee.
Ik heb jou daar volgens mij wel gevonden.
Ja, ik doe er heel weinig. Oh. Ik ben goed te vinden op Instagram en ik ben te vinden op LinkedIn. En als je mijn naam googelt, dan kom je wel van alles tegen. Dan vind je me vanzelf.
Maar voor de luisteraars die nou denken, die werkgroep herkenning, die stichting, dat vind ik interessant. Mm-hmm. Jullie hebben bijeenkomsten. Ja. En als je dus vriend bent, soort donateur zeg maar, dan word je daarvoor uitgenodigd. Krijg je ook dit blad?
Dat kan. Ja.
Nou, dat is op internet wel te vinden.
Ja. En je kunt altijd met de hulplijn bellen, zeg maar, als je echt met iets zit, zeg maar.
Ja.
En als je denkt, ja, ik ga niet helemaal, dat weet ik allemaal niet. Ik wil eerst, als iemand zegt, ik wil nu even met mij praten, dat is ook goed. Je vindt me vanzelf wel ergens en dan kan ik je verder helpen.
Nou is onze omroep, dat is Veendam Stadskanaal Borgerodoor. Ja. Dus wij zitten op de grens. Is er in de provincie Groningen ook een contactpersoon?
Voor zover ik weet is die er nog niet. Maar als er iemand is die zich aangesproken voelt, komt u maar.
Ja. Maar mensen kunnen jou bereiken.
Ja.
En jouw nummer staat wel op Instagram. Of kunnen ze jou dan via Instagram benaderen?
Ja, LinkedIn. Ja, kan je ook wel zoeken. Dan kom je wel bij mij terecht. Ja.
En volgens mij staat jouw nummer ook wel ergens op internet.
Ja, zo vast.
Als contactpersoon. Dus dan kunnen mensen contact opnemen.
Ja.
Nou, voor mensen die hier mee zitten, zou dat heel mooi zijn natuurlijk. Het is ook een mooi blad. Er staan ook boekenrecensies in en allerlei informatie, ook over de archiefwet. En hier staat ook nog iets over Bureau Bijzondere Jeugdzorg. Nou, daar hebben we het nog niet over gehad, maar we hebben het wel gehad over de situatie van heel veel kinderen vlak na de oorlog, hoe dat allemaal gegaan is, over het CABR. Ja. Nou, er is genoeg te vinden op internet. Ik zet iets op mijn Facebook, dus kunnen mensen daar zoeken. We hebben maar muziekruimte voor eentje. Wat gaan we doen? Ramse Shaffi, Laat Me? Dat is wel mooi, hè?
Dat is wel mooi, hè?
Ja. Laat Me. Ja. Laat Me mijn eigen gang maar
gaan. En ik wil je nog heel graag bedanken dat je me hebt uitgenodigd, want het is niet een heel makkelijk onderwerp, zeg maar, in de wereld.
Ik vind het gewoon een belangrijk onderwerp.
Nou, dat vind ik ook. Maar even goed, dank je wel.
Nou, graag gedaan. José Kampferman was mijn gast. U heeft geluisterd naar Uitgelicht. Tos de Richter is mijn technicus. Mijn naam is Nelleke Buzeman. En u wordt bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.